Harvard, een van de bekendste universiteiten ter wereld, krijgt normaal flink wat geld van de overheid. Maar dit jaar $2,4 miljard minder. Doet Trump omdat hij vindt dat Harvard te weinig doet tegen jodenhaat tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. De universiteit weigerde extra maatregelen tegen die protesten te nemen. Dat zou ingaan tegen de academische vrijheid.
Zelfs voor de wetenschap is het in tijden van geopolitieke spanning heel lastig om de neutrale, onafhankelijke rol te spelen die ze misschien zou willen. Maar wat staat er op het spel als wetenschap een geopolitiek en militair middel wordt? Welkom bij Verrekijkers, een podcast van het Rathenau Instituut waarin we ingaan op de maatschappelijke kanten van wetenschap en technologie. Iedere aflevering zoomen we in op een schurende kwestie waarover je nog te weinig hoort. Ik ben Uwaira, in het dagelijks leven parlementair liaison bij het Rathenau Instituut. En naast mij zit mijn collega, ook vanuit het Rathenau Instituut, maar dan onderzoeker, Chris Eveleens. Chris, welkom.
Dank je.
Hey, dat er geopolitieke onrust heerst, dat lijkt me wel heel erg duidelijk. Ik noem Oekraïne, de VS, Palestina, Soedan en inmiddels eigenlijk het hele Midden-Oosten. Maar welke invloed het heeft op wetenschap en technologie, dat ligt er misschien een beetje minder dik bovenop. En toch houdt het Rathenau Instituut zich bezig met het thema. Chris, waarom doen we dat?
Wat moet je als onschuldige publieke kennisinstelling of als wetenschap breder met die hele grote geopolitieke vraagstukken?
Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, wat we dus zien is dat die wetenschap wordt als het ware, zeg maar, ook die geopolitieke conflicten ingetrokken. En wij hebben als taak als Rathenau Instituut om eigenlijk dat wetenschapssysteem en die ontwikkeling in de wetenschap te analyseren en te duiden. En ook daar ook over te informeren richting parlement en politiek. We zien allerlei ontwikkelingen, dus de internationalisering van de wetenschap, worden veel meer kritische kanttekeningen bij geplaatst. En een ander voorbeeld is ja toch de toenemende defensieuitgaven. Het kabinet heeft aangekondigd dat oplopend naar 10% van de defensieuitgaven voor technologie en wetenschap zou moeten gebruikt worden. Ja, dat gaat wat doen met de wetenschap. Onze vraag is eigenlijk van ja, wat gaat dat doen en kunnen we daar ook, nou ja, verstandig keuzes in maken en ook een democratisch gesprek over voeren.
We gaan daar vandaag verder induiken, Chris. En dat hoeven wij gelukkig niet alleen te doen. Bij ons aan tafel vandaag zit Martijn Kitsen. Martijn is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Martijn, welkom.
Dankjewel.
Jij hebt wel een heel bijzonder profiel, want jij bent niet alleen hoogleraar, maar je hebt zelf ook daadwerkelijk in het leger gezeten. En je hebt deelgenomen aan missies in onder andere Afghanistan. Lijken me best wel verschillende werelden, de universiteitscampus en een legerbasis. Hoe ervaar je dat zelf?
Ja, nee, het zijn echt heel andere werelden en toch ook weer niet. Voor mij was als jong militair was al snel de vraag. Ik kreeg in 1999 mijn diploma op de militaire academie. En eigenlijk de dag dat ik mijn diploma kreeg, ben ik ook aan de universiteit begonnen met een studie politicologie. Want ik wist, ik kom met dingen in aanraking straks in het veld met grotere problematiek en ik wil dat begrijpen. En dat is eigenlijk wat mij ook als wetenschapper nu drijft. Je wil dingen begrijpen, je moet je omgeving begrijpen, zodat je daar vervolgens wel als militair natuurlijk ook op kunt handelen. En dat is het grote verschil. En militairen zijn altijd op zoek naar wat kan ik dan doen. En de wetenschap gaat vaker over begrip. Maar ja, de verschillende werelden, maar er zit echt wel een overlap tussen.
Tijdens het maken van deze uitzending bedachten wij, je bent natuurlijk altijd wel geneigd om te denken dat je in een heel uniek tijdperk van de geschiedenis zit. Maar stiekem is dat natuurlijk niet zo. Geopolitieke spanningen zijn in ieder geval van alle tijden. En daarmee de verbinding tussen die spanningen en de wetenschap ook. Martijn, jij hebt daar vast een paar voorbeelden van.
Ja, zeker. De geschiedenis is vol met voorbeelden. Als je zelfs teruggaat naar de oude tijd, dan zijn er voorbeelden van innovatie. Bijvoorbeeld beleggen op Sicilië met gebruik van spiegels, waar je door zonlicht kunt gebruiken om een gebouw van de vijand in brand te steken. Maar goed, dat is wel heel ver weg. Ja. Als we meer naar onze tijden gaan, Kijk, denk bijvoorbeeld aan de Eerste Wereldoorlog. De bloedtransfusie, zoals we die nu kennen uit de medische technologie, die wordt eigenlijk volwassen in die Eerste Wereldoorlog. Dan zie je voor het eerst dat soldaten aan het front massaal bloedtransfusies krijgen, waarmee levens gered worden. Maar ook het opslaan en houdbaar houden van bloed. Hè, dus dat je echt een bloedbank gaat maken. Dat komt allemaal uit die tijd. Als je iets teruggaat, hè, dan triggerde bij mij de gedachte ook aan het atoomprogramma. Het Manhattan-programma tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar natuurlijk gezocht werd, in dit geval met name door Amerikaanse wetenschappers, een paar Engelse wetenschappers ook, naar een bom die een einde kon maken aan alle oorlogen. Ja, dat is een heel nobel streven. We weten dat dat niet zo heeft gewerkt. Mm-hmm. Maar natuurlijk wel, die bom is er wel gekomen. En dat is een heel forse stap geweest, ook richting atoomenergie natuurlijk, die we nu hebben, kernenergie. Onder oorlog is er veel druk en er komt innovatie tot stand. Ja, en dan nog heel andere soort wetenschappelijke kennis. Eigenlijk wat er uitsluit bij ook wat ik zelf doe, is bijvoorbeeld kennis over samenlevingen, over mensen. Zelf ben ik alleen in Afghanistan overigens geweest. Maar als je ziet, een deel van het werk wat ik daar deed, was, ik was toen al promovendus. Ik deed eigenlijk onderzoek naar hoe zit die samenleving aan elkaar. Wat betekent dat voor de militaire missie? En dan kom je daarachter dat met de juiste kennis van lokale mensen, gesprekken met lokale mensen, dat de situatie heel wat anders in elkaar zat dan je denkt.
Mooi, dankjewel. Oké, het is dus niet nieuw, die vermenging tussen wetenschap en politiek. En daar kunnen zelfs innovaties, hè, ten goede of ten slechte, uit ontstaan. Maar die uitvindingen of die innovaties, die kosten wel vaak heel veel geld om te ontwikkelen. Collega Timo en ik gingen de straat op en vroegen aan mensen: moet onderzoeks- en wetenschapsgeld in dienst staan van defensie in tijden van geopolitieke spanning?
Het lijkt me een uitstekend idee.
Ja, waarom?
We zullen in deze tijd realistisch moeten zijn. En onszelf letterlijk moeten wapenen tegen invloed van buitenaf. En onafhankelijker worden als Nederland en ook als Europa. En niet afhankelijk worden van Chinese, Amerikaanse technologie. Ook zeker niet op defensiegebied. Dus het lijkt me fantastisch als de wetenschap zich daar meer op richt en praktische toepassingen vindt.
Nou, ik vind dat het in dienst moet staan. Dat zou betekenen dat dus het enige doel ervan is. En dat je alle ethische normen waar de deur uit zou moeten gooien, misschien. Dat zou een argument kunnen zijn. Ik denk wel dat zeker nu het een spannende tijd is, het niet verkeerd is om erover na te denken hoe we als Europa dingen willen indelen en wat we daarvoor nodig hebben. Tuurlijk, ik kan vanuit een heel ethisch perspectief zeggen, ja, ik vind het, we moeten hier niet aan meedoen, we mogen hier geen geld investeren. Maar als de realiteit blijkt dat we zo meteen toch iets moeten vormen en we zijn niet ready, dan vind ik dat toch wel moeilijk.
Ik ben sowieso eigenlijk een pacifist.
Ik zou niet weten waarom.
Okay.
Het geld gaat toch alle kanten op. Dus. Ja. Of je het nou daar weggeeft of ergens anders weggeeft. Ze doen toch wel wat ze zin in hebben. Iedereen doet dat. Dus.
Ik denk wel dat er slimme en goede manieren bestaan om defensie, verdedigen. Militair denk ik dan, gaat het dan over. En als dat op een humanere manier kan en je kan dat wetenschappelijk onderbouwen, dan denk ik ja, als het gaat over wetenschap aanwenden om grotere bommen te maken die meer mensen doodmaken, denk ik nou liever niet. Dus dat zou mijn antwoord zijn. Ja, ten goede ja, ten slechte nee.
Chris, wat is jouw eerste reactie als je dit zo hoort? Je bent aan het lachen.
Ja, interessante reacties. En ik vind het wel typerend. Er zit van alles tussen. Je merkt dat mensen een beetje toch voorzichtig gaan praten over dit onderwerp. Hè? Dus er zit toch een soort van wel een zekere spanning omheen. En natuurlijk het punt van wel ten goede, niet ten kwade. Maar dan is natuurlijk altijd de vraag, wat is dan ten goede en ten kwade? Het doet me ook denken aan de tijd dat na de Tweede Wereldoorlog is er in Duitsland bijvoorbeeld afgesproken dat universiteiten in Duitsland zich op geen enkele manier meer mogen bezighouden met defensieonderzoek. Omdat in de Tweede Wereldoorlog diezelfde wetenschap toen is gebruikt om vreselijke dingen te doen. Maar nu ook in Duitsland wordt er opnieuw gekeken naar of die, of dat nog actueel is.
Goed en kwaad zijn niet altijd duidelijk.
Ja. Nee, en misschien om één ding aan te vullen. Je ziet ook dat er hele verschillende perspectieven zijn hierop. Hè? Mm. En dat is ook denk ik wat we in ons onderzoek hebben mooi kunnen laten zien. Is dat er niet één manier is om hiernaar te kijken. En dat de wetenschap ook heel veel verschillende functies heeft. Waaronder wellicht op bepaalde manieren ook mee samenwerken met Defensie. Maar het heeft ook hele andere functies. En die moeten we ook niet vergeten.
En jij, Martijn, wat dacht je toen je dit allemaal hoorde?
Herkenbaar? Ja, eigenlijk ook wat Chris zei, heel mooie brede palet aan reacties. Goed en kwaad, maar ook werd ook gezegd, is dit ethisch om te doen? Mm-hmm. Ja, en daar wil ik toch wel even op inzoomen. Want kijk, hoe wij de manier waarop wij als Nederland militair opereren. Wij komen op voor onze eigen normen en waarden. Ik heb zelf ook toen ik als militair actief was. Als jij niet vecht voor je eigen normen en waarden. Als je die laat gaan. Waar ben je dan nog voor aan het vechten? Dus dat vind ik zelf echt heel belangrijk. Dat we dat ook uitdragen. Dus we moeten niet denken dat wij opeens allerlei militaire dingen gaan doen. Die helemaal indruisen tegen wat onze samenleving wil. De krijgsmacht is ook een afspiegeling van de samenleving. En de manier waarop die wordt ingezet ook. Dus dat ethisch. En wat die meneer op het laatst zei, hè, van ten kwade, dan noemt hij het voorbeeld van een grotere bom die meer mensen doodmaakt. Ja, als mens ben je daar natuurlijk meteen tegen. Maar de militaire kant zegt dan van, ja kijk, uiteindelijk gaat het ons om, wij willen geen oorlog voeren, maar we willen de tegenstander, vaak wordt dan al naar Rusland gewezen, willen we afschrikken. Ja, en dan zul je misschien juist wel dat soort wapens nodig hebben.
Ja, hoe je er ook tegenaan kijkt, het lijkt in ieder geval duidelijk dat er behoorlijk wat geld te halen valt, hè, bij Defensie op het gebied van innovatie sowieso. Chris, heb je daar wat van gezien ook in ons onderzoek?
Ja, zeker. Nu zie je dan bijvoorbeeld in het coalitieakkoord, wat onlangs is afgesproken, dat bijvoorbeeld daar wordt gesproken over 1-10% van de defensiebudget, dat ook naar een soort van defensie-innovatieautoriteit moet worden besteed. Dus daar zie je wel dat er de budgetten beginnen te veranderen. En wat we wel gezien hebben ook is dat bijvoorbeeld bij onderzoeksfinanciers nu een aantal eerste programma's worden opgezet om defensie-specifiek onderzoek te financieren. Ja. Dus zo zie je wel wat veranderingen.
Precies. En Martijn, jij, zeg maar even zeggen, kan van beide kanten bijna de vruchten plukken. Hè? Zowel de wetenschap als de defensiekant, zeg maar. Wat is er volgens jou nu vooral nodig aan investeringen?
Nou ja, ik denk Nederland heeft inderdaad een kennis- en innovatieagenda voor Defensie. Maar ook heel nadrukkelijk ook vanuit de NWO zijn er programma's. Op slimme materialen, op kwantumtechnologie en op weerbaarheid wordt met name ingezet. Ik denk dat dat voor mij, als je het vraagt, begint bij die weerbaarheid. Omdat dat gaat ook over bewustzijn, wat er aan de hand is in de wereld. Ik zie echt de afgelopen jaren hoe het allemaal verandert. En dat gaat ons vroeg of laat, gaat dat ons ook raken. En
zijn we nog te naïef? Ik vind
dat we daar nog te naïef over zijn. De mensen dan halen de schouders op en we zitten hier toch achter de dijken. Zo kun je niet meer denken. Je wil naar strategische autonomie. Je wil als Europa zelfstandig kunnen opereren. Mm-hmm. Ja, en dat is denk ik iets waar we echt gewoon nu alle tandjes voor moeten bijzetten en voor aan de slag moeten gaan.
Ik wil even teruggrijpen op iets wat je net zei, die normen en waarden vanuit ons die zo belangrijk zijn. Welke normen en waarden of publieke belangen, zoals wij het dan vaak noemen, staan wat jou betreft daarbij voorop?
Nou, ik sta voor mensenrechten, vind ik belangrijk. Dus dat je opkomt ook voor zwakkeren. Want we hebben, laten we wel wezen, als je kijkt naar de wereld, bijvoorbeeld heel veel van wat Rusland in Afrika doet, daar zit toch een agenda van grondstoffen achter. Mm-hmm. Ik vind, daar moeten wij niet naïef in zijn. Hè? Ook wij hebben die de grondstoffen nodig in de toekomst. Maar ik denk toch de manier waarop wij als Westen opereren, probeer je ook altijd iets voor de mensen daar te doen. En er is heel veel gaande in de wereld op dit moment. We hebben ook natuurlijk Gaza gezien. Verschrikkelijk wat daar gebeurt. Sudan, dat werd ook al genoemd door jou in het begin. Ja, voor iedereen is mensenrechten vanzelfsprekendheid.
Nee, daar wou ik wel even op inhaken inderdaad, Martijn. Want je hebt het over mensenrechten en onze normen en waarden. Maar er zijn natuurlijk delen in de wereld die zeggen, die normen en waarden van het Westen, die kunnen wat mij betreft even thuis blijven. Want we hebben natuurlijk niet altijd even goede beurten gemaakt in gebieden die we koloniseerden. Of inderdaad, waar we nu nog steeds strijd steunen. Hoe kijk je daar dan tegen?
Ja, ik vind dat een heel gevaarlijk narratief. Ik gebruik dat woord expres, omdat namelijk ik in Afrika ook gezien heb hoe Rusland hier gebruik van maakt. Die framen zichzelf als wij zijn de redder. Hè? Wij komen jullie hier redden. En die westerlingen, Fransen voorop, die komen jullie alleen maar uitbuiten. En natuurlijk, wij zijn ook zelf hypocriet geweest. Maar ik denk dat toch zeker voor ons als Nederland, dat we ook de operatie waar ik zelf bij betrokken ben geweest. Ik kan echt zeggen, we proberen daar ook echt oprecht het beste voor lokale mensen te bereiken. En als ik kijk naar China en Rusland, dan denk ik, en Amerika trouwens ook op dit moment, ik denk dat wij als Europa mensen meer te bieden hebben.
Helder. Wil jij daar nog op ingaan, Chris? Of instemmend?
Ja, nou ja, goed. Kijk, waar wij ons vooral op gefocust hebben is eigenlijk welke rol heeft het wetenschapssysteem ten opzichte van al dit soort grote ontwikkelingen. En het is wel belangrijk, denk ik, om te melden dat zeg maar die wetenschappen aan de ene kant dus een rol kan hebben in het ondersteunen van defensie, van dit soort missies. Ik denk dat je daar allemaal mooie voorbeelden hebt. Ook van de weerbaarheid in Nederland, wat nadrukkelijk breder is dan alleen technisch. Maar de wetenschap kan ook een rol hebben om juist weer de daden van defensie kritisch onder de loep te nemen.
Oh ja, maar dat moeten ze ook vooral doen.
Ja, precies.
Dat moet ook vooral gebeuren. Ja.
Dus dat is wel, dat is denk ik ook belangrijk wat in het wat onderzoek ook laat zien. Dat je dus daar verschillende rollen kunt aannemen als wetenschap in die zin.
Mooie aanvulling, ja. Er zijn natuurlijk nog meer stemmen in dit gesprek. Ook stemmen die het al vanaf de basis een slecht idee vinden om überhaupt wetenschap en defensie te veel met elkaar te laten vermengen. Collega Timo ging langs bij Jolande Jansen. Zij is professor in sociale en politieke filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar humanisme aan de Vrije Universiteit, ook in Amsterdam. En Timo vroeg haar naar haar visie op onderzoeksgeld voor defensie.
Nou kijk, onderzoeksgeld van defensie zal snel gericht zijn op bewapening en op veiligheid vanuit een defensief oogpunt. Maar er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden om geld uit te geven wat conflicten kan helpen stoppen. Ik denk aan ontwikkelingssamenwerking, ik denk aan economische betrekkingen, ik denk aan diplomatie. Dat zijn allemaal mogelijkheden om te gaan met risico op conflict die niet onder defensie vallen.
Dus zeg je dan eigenlijk, je zou, als je dat meer wilt verdelen, minder geld aan onderzoek voor defensie moeten geven en meer aan die andere punten die je net noemde, zoals diplomatie?
Ja, dat klopt. En ik denk ook dat we zien dat de omgekeerde beweging net is gemaakt. Er is veel minder geld gekomen voor ontwikkelingssamenwerking. De European Network Against Arms Trade, die hebben ook net onderzoek gedaan naar van wat voor gelden zijn er voor andere vormen van conflictbeheersing. En die gaan allemaal achteruit. Daar gaat overal minder geld. Alleen naar defensie komt er meer geld.
Ja, en je ziet wel dat de universiteit of de wetenschap aan het verkennen is hoe zij juist kunnen samenwerken met defensie, hoe zij meer kunnen samenwerken. De VU heeft hier zelfs een centrum voor opgericht. Dat centrum heet volgens mij Defensie en Weerbare Samenleving. Dus het lijkt eigenlijk op dat er juist onderzocht wordt hoe er eigenlijk nog meer geld heen kan gaan, of in ieder geval hoe er nog meer onderzoek kan worden gedaan voor defensie. Waarom is dat zo, denk je? Waarom denk je dat de universitaire wereld wel deze impuls heeft en juist meer wilt samenwerken?
In principe zijn alle Europese onderzoeksgelden die gaan naar civiel onderzoek. Maar in 2028 wordt dat veranderd. Dan kan er dus ook dual use onderzoek gedaan worden. Dat wil zeggen onderzoek met een militair en een civiel doeleind. Dus er zit sowieso een drive naar meer militarisering. Maar het is ook niet zo dat onderzoek dat in principe civiel bedoeld is, niet ook heel goed allerlei militaire doeleinden kan dienen.
Ik denk dat de wetenschap wat dat betreft, de historische wetenschappen, talen, internationale relaties, psychologie, sociale psychologie, filosofie, maar ook nadrukkelijk de talen en cultuurstudies, ontzettend veel te bieden hebben om meer te begrijpen wat er in vredestijd gebeurt, maar ook wat er in de oorlogstijd gebeurt. Als je historisch kijkt wat er hoe de aanloop naar oorlogen, hoe dat werkt. En de rol van propaganda erin, maar nog veel meer. Ook menselijke zwakheden, gebrek aan overzicht, overmoed. Er zijn ontzettend veel dingen die een rol spelen.
En daar kunnen alle andere wetenschappen dan de wetenschappen die specifiek kunnen bijdragen aan het volgende nog dodelijkere wapen, zeg maar, die kunnen daar ook allemaal een rol in spelen.
Als je één concreet voorbeeld zou moeten geven van één van die disciplines, hoe zij een rol kunnen spelen, wat zou dat dan zijn?
Als ik één discipline zou moeten noemen, eigenlijk is het internationaal recht. Dat is, zeg maar,
waarom?
De geschiedenis en het heden van het internationale recht en wat dat betekend heeft voor een soort stabilisering in de wereld en hoe cruciaal dat is om dat te beschermen. En in plaats daarvan laten we het verkruimelen op het moment.
Ik kan me voorstellen dat ook hoe meer er wordt geïnvesteerd in defensie bijvoorbeeld en onderzoek naar bijvoorbeeld bewapening, dat dan men op een gegeven moment ook rendement wil zien of ook resultaat wil zien. Of dat het ook een soort van zelfvervulling prophecy gaat zijn. Ja, hoe zie jij dat?
The cause of war is preparation for war, zegt W.E.B. Du Bois te midden van de Eerste Wereldoorlog. Dus de oorzaak van oorlog is de voorbereiding op oorlog. En dat is iets wat waar we nu ons veel te weinig mee bezighouden. Hoe werkt oorlogsretoriek? Hoe werkt de menselijke angstmachine eigenlijk ook? En kan je daar op de een of andere manier ook een rem op zetten zonder mee te gaan in die voorbereiding op oorlog?
We hoorden hoogleraar Jolande Jansen over de kansen en risico's van defensieonderzoek. En een van de dingen die ons opviel zijn haar uitspraken over preventie. Zij zegt eigenlijk, Martijn, alle ballen worden nu op militarisering gezet. En dat is een keuze, een politieke keuze. Je had ook in preventie kunnen investeren. Doen we niet. Wat vind jij daarvan?
Nou, ik vind het wat te makkelijk gesteld. Het is jammer dat we niet in discussie kunnen hier. Maar ik heb ook opiniestukken gepubliceerd waarin ik pleit juist ook voor meer uitgaven aan diplomatie en ontwikkelingshulp. Dus daar ben ik voor. Maar je kunt niet, je moet. Het is en-en. We hebben op dit moment Defensie jaren verwaarloosd. Defensie heeft gewoon die investering nu nodig. Omdat we gewoon weer te maken hebben met een partij als Rusland. Die we gewoon geloofwaardig moeten kunnen afschrikken. En dat kunnen we gewoon niet meer. Dus ik vind, onderschrijf helemaal het belang van diplomatie. Conflictpreventie, ontwikkelingshulp. Daar heb ik ook over geschreven. Maar ik zeg in aanvulling op. Je moet het allebei doen. En ik vind het inderdaad niet kunnen dat we in deze tijd waarin we meer uitgeven aan defensie, minder hebben uitgegeven aan diplomatie en ontwikkelingshulp. Dus volgens mij heeft het nieuwe kabinet, gaat er gelukkig ook weer wat aan veranderen.
Ja. En hoe denk je dat universiteiten of kennisinstellingen kunnen bijdragen aan die de-escalatie eigenlijk?
Aan de de-escalatie, ja, met kennis. En ik vond het wel mooi dat ze zegt, ze kijkt echt wel kritisch naar defensie. En dat hebben we ook nodig. We hebben ook, kijk, voor mij, mijn uitgangspunt is niet dat ik twijfel aan het nut van het militaire wapen. Maar wel de manier waarop dat gebruikt wordt. Daar heb ik best wel wat kritische noten bij te kraken. En we hebben juist diversiteit aan denkbeelden nodig om defensie beter te maken. En beter, het is ook niet alleen, het is niet alleen materieel, de harde technologie waar we net ook al over hadden, maar het zijn ook concepten. Hoe treden wij slimmer op als klein als Nederland? We hebben niet veel militairen, maar hoe zorgen we dat we die militairen wel geloofwaardig Rusland kunnen afschrikken? Misschien met een combinatie met technologie, met AI. En daar moeten we naar op zoek en daar kan wetenschap echt wel degelijk aan bijdragen.
Chris, hebben de burgers in ons onderzoek nog ideeën over hoe beleidsmedewerkers en politici zoiets zouden kunnen stimuleren, dus bij zouden kunnen dragen aan de-escalatie?
Nou, we hebben niet per se aan burgers gevraagd hoe hiermee op te treden, maar we hebben wel gekeken naar wat voor soort perspectieven hier allemaal op zijn. En ik denk dat in aanvulling, zeg maar, zo'n perspectief rondom wetenschapsdiplomatie wel een hele interessante zou kunnen zijn. Dus die neemt even net even een andere insteek en die kijkt naar hoe kun je nou wetenschappelijke en diplomatieke banden, zeg maar, combineren in zekere zin. Mm. Het voorbeeld dat zelfs in het internationaal ruimtestation nog steeds wordt samengewerkt tussen Chinezen of tussen Russen en Amerikanen. Mm-hmm. Dat is een vorm van wetenschapsdiplomatie waarin dus onderzoek wordt gedaan in samenwerking tussen landen die in conflict zijn. En dat kan ook gewoon bijdragen aan het nou ja, aan het dempen van conflicten. Ja. Dus dat is een interessant perspectief wat ook uit ons onderzoek naar voren is gekomen.
Ja. Zijn er nog meer mogelijkheden, Martijn?
Ja, zeker. Ja, ik kom echt helaas niet onderbij. Maar nee, maar gewoon ook kennis. Hè, wat jij zegt, Chris, triggert mij. Kennis, gewoon begrip van waarom denken bijvoorbeeld Russen, waarom kijken die op een bepaalde manier naar de wereld? En je hoeft er niet mee eens te zijn, maar je moet je wel kunnen voorstellen. Hè, noemen we ook wel een strategische empathie. Dus dat je in ieder geval kunt voorstellen hoe zij naar ons kijken, maar ook het gesprek blijven voeren inderdaad. Hè. En ik vond het wel mooi wat zij noemt trouwens in het voorbeeld, hè, van de Eerste Wereldoorlog. Hoe je door oorlogsvoorbereidingen, door je voor te bereiden op oorlog, ja, een oorlog kan veroorzaken. Mm-hmm. We hebben daarna gezien, de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk hoe slecht we waren voorbereid op oorlog en dat we daardoor werden overlopen. Dus het moest, je moet het allebei de perspectieven meenemen. Je kunt je niet permitteren om je niet voor te bereiden. Maar je kunt ook doorslaan. En daar moeten we voor waken. En daar zijn juist die kritische geluiden vanuit de wetenschap. Die houden, denk ik, Defensie daar erg scherp bij.
Ja, mooi. Belangrijk.
Ja, ook misschien in aanvulling dat ik zou zeggen van dat om die wetenschap ook in die functie te kunnen positioneren, zeg maar. Om ook kritisch te kunnen blijven reflecteren. Is het ook belangrijk dat dat universiteiten of andere wetenschappelijke instituten ook, nou ja, zeker die onafhankelijkheid kunnen behouden.
Is dat dan te doen, Chris? Stel, jij wordt door Defensie betaald voor een bepaald onderzoek. In hoeverre kan je dan nog volledig onafhankelijk blijven opereren?
Ik denk wel dat er allerlei manieren zijn om dat goed te organiseren. Maar dat gaat niet helemaal vanzelf. Dus ik denk dat je wel bepaalde checks en balances moet neerzetten. En ik denk niet dat we die volledig hebben op dit moment. Dus ik denk dat je zeker onafhankelijk onderzoek kan doen in opdracht van, zeg maar, waarbij de vraag gesteld wordt door een andere partij, zoals Defensie. Maar kijk, als het aankomt op transparantie en de openheid en delen van je resultaten, wat toch een belangrijke wetenschappelijke waarde is, dat wringt soms. Net als dat soms ook met samenwerking met bedrijfsleven kan wringen. Ja. Dus je moet daar van tevoren over nadenken. Het heeft ook allerlei gevolgen voor de dataopslag, de manier waarop je onderzoek organiseert. En ik denk dat we daar echt nog wat stappen in moeten doen.
Ja, zie jij dat ook zo, Martijn?
Ja,
checks en balances moeten nog wat verstevigd worden.
Ja, checks en balances zijn vanuit de wetenschap lijkt me heel goed. Ik moest ook meteen denken toen ik jou hoorde praten. Inderdaad, bijvoorbeeld vaak bij medische publicaties zie je ook een disclaimer van als een bepaalde medicijnfabrikant betrokken is bij het onderzoek. Ja, kijk, dat soort checks en balances heb je hier denk ik ook gewoon nodig. Dus gewoon transparantie is een groot goed.
Ja.
De wetenschap die is in zekere zin ook een heel pluriform geheel, zeg maar. Dus het is ook niet één ding. En ik denk dat een belangrijke aspect is als je het dan hebt over die samenwerking tussen Defensie en de wetenschap. Dat je, kijk, in brede zin bevat het wetenschappelijk systeem universiteiten, hoogscholen, TO2-instellingen, andere instituten. En elk instituut en elke instelling heeft weer een andere cultuur, andere organisatie. En ik denk dat daar ook een deel van de oplossing ligt. Dat je dus voor die samenwerking met Defensie ook specifieke instituten nodig hebt.
Interessant, het term dual use hoorden we net in het fragment ook. Hè? Dus zaken die zowel in de gewone samenleving bruikbaar zijn als voor militairen. Ik denk dat steeds groter wordt in oorlogvoering. Hè? Dat zien we op dit moment. Dat noemen we ook wel democratisering van geweld. Alledaagse middelen. Kijk, vorig jaar bijvoorbeeld die Operation Spiderweb van Oekraïne. Daar waren drones die je gewoon in de winkel kunt kopen. Die werden in Rusland ingezet via het Russische mobiele telefoonnetwerk. En ja, ik las ergens commentaar. Dit had ook een natuurkundeproject van iemand kunnen zijn. De manier waarop dat gebeurde. Een beetje uit de hand gelopen project, dat wel. Maar nee, laat zien, het is dingen zijn vaak breder toepasbaar. En ik denk, dat is wel nog misschien ook als aanvulling daarop. Want het wetenschapssysteem, je kunt je gaan richten op de niche, op speciale dingen. Maar we moeten ons ook realiseren dat heel veel zaken tegenwoordig echt die dual use hebben. Ja. En ik kom vaak wetenschappers tegen die zich dat nog onvoldoende realiseren. Scherp stellen.
Wij gaan naar de rubriek Scherp stellen. En vandaag hebben wij voor jullie de volgende verzonnen. Nationale veiligheid is belangrijker dan wetenschappelijke vrijheid. Martijn, ik ga jou eerst vragen.
Oh, dat is. Dan moet ik me even goed scherp stellen. Ja, dat is, ik vind dat een hele, hele lastige. Want natuurlijk, als die nationale veiligheid in gedrang is en acuut, als je geen nationale veiligheid hebt, dan kun je ook niet in vrijheid wetenschap beoefenen. En tegelijkertijd vind ik dat het is lastig, want het is weer een grijs gebied. Waar trek je dan de grens? En als je dat op een verkeerde manier doet, dan krijg je praktijken zoals we eerder we hebben het al gehad over Duitsland tijdens de oorlog. Dat alles maar voor die nationale veiligheid moet wijken. Nee, dat zeker, zeker niet. Vrijheid is een groot goed tegelijkertijd. Vrijheid is ook iets waar ik me als militair destijds voor heb ingezet. En ik kan me voorstellen dat als de nood aan de man is, dat je dan wel even zegt, we hebben bijvoorbeeld nu jullie onderzoekscapaciteit nodig om bij te springen bij Defensie. Alleen wanneer is dat? Dat is de grote vraag. Die vraag die kan ik je niet beantwoorden. Ik kan natuurlijk wel zeggen, als we daadwerkelijk echt in een grote oorlog zijn, dan zouden we dat misschien moeten overwegen. Maar ik denk dat we nu nog echt niet zo ver zijn.
Oké, okay, we zijn nog niet zo ver. Maar als er een pistool tegen je hoofd staat en je moet kiezen, nationale veiligheid of academische vrijheid, dan?
Kies ik nationale veiligheid. Dan overwint de oude militair in mij.
Chris, durf jij nog uit te spreken?
Ja, nou ja, inderdaad, zonder een zekere vorm van veiligheid je die wetenschappelijke vrijheid niet kan beoefenen. Maar ik wil ook wel een lans breken voor, zeg maar, het belang van wetenschappelijke onderzoek als een mondiaal publiek goed, zeg maar. Het idee van kennis als iets wat wat voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn, zeg maar, los van welk land je dan precies zit. En in die zin is die wetenschappelijke vrijheid en eigenlijk super belangrijk daarin. Ja. Maar allebei zijn, het is natuurlijk allebei niet absoluut. Nee. Zoals met heel veel waarden.
Ik proef bij jullie allebei een lichte voorkeur voor het een en het ander. Hmm. We gaan afsluiten. Ik wil heel graag nog in één zin dat als jullie het voor het zeggen zouden hebben, wat zien jullie dan het liefst gebeuren? Dat mag zijn in de wetenschap, dat mag zijn bij Defensie, maar dat mag ook op een heel ander vlak zijn. Maar je mag geen wereldvrede zeggen.
Nee, wereldvrede. Nou, dat zou wel mooi zijn.
Zeker. Maar even, wat moeten we doen om onze publieke waarden, onze normen en waarden te houden?
Ik heb het al gezegd een keer. Bewustzijn over wat er in de wereld gaande is. He, dat wij als Nederland een klein land zijn in een grote wereld, internationale wereld, dat je je niet achter de dijk kunt terugtrekken, maar dat je juist proactief in die wereld moet staan. En niet alleen met defensie, met ontwikkelingshulp, met diplomatie, met wetenschap ook. De wereld is verbonden op een manier dat is ongekend. En wetenschap profiteert ervan, maar wetenschap kan ook verbinden en bij elkaar brengen. Mm. En dat moeten we niet vergeten.
Toch een beetje wereldvrede. Ja,
ja.
Chris.
Mooi. Ja, en ik denk dat het belangrijk is om die pluriformiteit van de wetenschap te behouden. Het is heel logisch dat in deze tijd, en zeker als daar ook, zeg maar, politiek en democratisch toe besloten wordt, dat een deel van het wetenschapssysteem zich zeker zal bezighouden met dingen die ook in brede zin voor de nationale veiligheid van belang zijn, voor weerbaarheid. Dat, ik denk dat niemand daar tegen zal zijn. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om de brede waarden van de wetenschap, waarden van de wetenschap, nou ja, in het oog te houden. En dan
en
ook
hoe doen we dat?
Nou, ik denk door het gesprek te voeren en door ook, zeg maar, de verschillende perspectieven waarmee je daarnaar kunt kijken, telkens maar weer voor het voetlicht brengen. En te voorkomen dat we in een soort van tunnelvisie schieten van er is maar één soort van uitkomst.
Mooi. Allebei heel erg bedankt dat jullie dit toch wel pittige gesprek wilden voeren vandaag. Martijn Kitsen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. En Chris Eveleens, collega vanuit het Rathenouw Instituut. Volgende keer blijven we binnen de wetenschap, maar gooien we het even over een andere boeg. Want dan vragen we ons af, AI is overal, dus ook in de wetenschap. Wat doet dat met de betrouwbaarheid van gegevens, met onze manier van denken over wetenschap? Dat is volgende maand. Wil je nu al nog veel meer over wetenschap, technologie en innovatie weten? Ga dan naar www.rathenouw.nl. Abonneer je op Verrekijkers, zodat je de nieuwste aflevering niet mist. En reageren op Verrekijkers kan ook via een berichtje aan podcast@rathenouw.nl. Tot volgende keer!